Goedenavond, broeders en zuster. Fijn dat u er bent en dat we samen kunnen komen rondom de Bijbel, het woord van God. Dat is altijd goed. En we willen dat gedurende dit seizoen willen we dat een beetje afwisselen, Job en ik dan. En dan willen we het hebben over eindtijdbegrippen. En nou ja, dat is een vrij wijds begrip, een vrij wijds onderwerp, hè, want daar kun je het heel lang over hebben. Want er staat er nogal wat in de Bijbel wat over de eindtijd gaat. Maar goed, aan de andere kant ook goed om te kijken, hè, wat zegt de Bijbel daarover, wat leert de Bijbel ons. Als je zegt eindtijd, dan geef je daarmee eigenlijk aan dat je ervan uitgaat dat er een einde komt aan de tijd. Nou ja, en dat er ook weer iets nieuws gaat beginnen. Hè, want er komt niet zomaar een eind aan de tijd, maar er komt ook weer wat nieuws. En het is best wel goed om het daar eens met elkaar over te hebben. En dat hopen we dit seizoen, hopen we dat dan te doen in 8 Bijbelstudies. Waarin het vanavond gaat over de laatste jaarweek, eindtijd. En de volgende keer over de dagen van Noach. Daarna het merkteken. En daarna nog een keer over de dagen van Noach. De mens der wetteloosheid, afval van gelovigen, van de gelovigen. De beesten in het boek Openbaring. De toren van God. En onze hoop. En dat is dan waar we volgend jaar, dan is het inmiddels 19 april, zo de Heere wil en wij leven. Daar hopen we volgend jaar dan het seizoen mee af te sluiten. Dus ja, op zich, nogmaals, het zijn mooie onderwerpen. Als je het over eindtijd hebt, dan zijn er best wel wat mensen die zeggen of die denken van we leven in de eindtijd. Ik hoop dat we vanavond, als we de avond gehad hebben, dat we dan in ieder geval er wel van overtuigd zijn dat we nog niet in de eindtijd leven. Tenminste, niet volgens de specificaties die de Bijbel daaraan geeft. Je kunt natuurlijk wel zeggen van het gaat richting het einde. Nou ja, dat is allemaal in orde. Maar als je echt in de Bijbel gaat kijken van wat betekent nou eindtijd, dan is dat wel een hele specifieke periode in de geschiedenis die nog komen gaat. Want het gaat gebeuren. En de Bijbel die spreekt daarover, de Heer spreekt daarover. Belangrijk om daarbij stil te staan. Dat begrip eindtijd of laatste jaarweek, daaruit dat ik die beide wil behandelen vanavond, dat laat al een beetje zien natuurlijk dat dat dus met elkaar te maken heeft. En die beide begrippen die kun je wat de Bijbel betreft alleen met die woorden in het boek Daniël vinden. Dus Daniël die heeft het over een jaarweek, hij heeft het over meerdere jaarweken en hij heeft het over de eindtijd. Ik stel voor dat we naar Daniël gaan, maar als we, u hebt dat waarschijnlijk wel al gevonden, maar als u dan ook nog even, hou dan de hand gewoon even bij Daniël. Maar laten we dan ook nog eventjes naar Jeremia 25 gaan. Want daar in Jeremia 25, daar maakt de Heer bekend dat er een ballingschap voor het huis van Juda aankomt. Dus je moet je voorstellen dat zich dat afspeelt in Israël. En het heeft dan voornamelijk heeft het te maken met het volk van Juda en de stad Jeruzalem. Het volk van Juda, en dat kun je zo zeggen, en dat wordt ook in de Bijbel zo omschreven, dat heeft ermee te maken met dat niet meer het hele volk van Israël, op het moment dat Jeremia optrad, dat het hele volk van Israël in het land was. Want we weten dat op een zeker moment God een deel van dat volk heeft weggestuurd. 10 stammen, Israël bestaat uit 12 stammen, 10 stammen heeft de Heer weggestuurd. Dat wordt ook wel het huis van Israël genoemd. Maar goed, als we de profeet Jeremia lezen, dan zijn we in de fase aangekomen dat die 10 stammen dus weg zijn. Die zijn verstrooid. En dan wordt er op een zeker moment gesproken door de Heere via Jeremia over een periode van ballingschap die ook voor het huis van Juda zal gaan aanbreken. Nou, het wordt al een beetje verklapt, hè, door wat er boven staat, de 70-jarige ballingschap. Ik wil daarvan even vers 1 tot en met vers 12 lezen. Daar staat het woord dat tot Jeremia is gekomen over heel het volk van Juda in het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, koning van Juda. Dit was het eerste jaar van Nebukadrezar, ook wel bekend als Nebukadnezar, koning van Babel. He, dus er wordt een stukje tijdsaanduiding wordt er gegeven. In ieder geval wat betreft de koning van Juda, Jeremia die treedt op, zo staat er in dit geval in het vierde jaar, staat er in vers 1, van Jojakim, dat was dus een koning van Juda. Hij was de zoon van Josia. Josia is een koning geweest die het volk weer terug heeft gevoerd naar de wet. Positieve man, zeg maar. Maar goed, dat vierde jaar van Jojakim, dat was ook het eerste jaar van Nebukadnezar. En dat, ja, die ontpopt zich als, ja, zeg maar een vijand van het volk. Hij komt, als je het vanuit het volk bekijkt, komt hij vanuit het noorden. Uit Babel. Nou, hè, dat zijn allemaal van die, ja, namen en plekken en richtingen waarvan je denkt van ja, ach, hè, dat was allemaal toen. Maar inmiddels is na een paar duizend jaar is Babel wel herbouwd. Hè, dus het wordt op een gegeven moment ook wel weer actueel, zeg maar, al die oude namen. Maar goed, hier is sprake van Nebukadnezar, de koning van Babel. En dan staat er in vers 2 dat woord dat de profeet Jeremia gesproken heeft tot heel het volk van Juda en tot al de inwoners van Jeruzalem. Vanaf het 13e jaar van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda, tot op deze dag, dit is het 23e jaar, is het woord van de Heere tot mij gekomen. Ik sprak vroeg en laat tot u, maar u hebt niet geluisterd. Ook heeft de Heere tot u al zijn dienaren, de profeten, vroeg en laat gezonden, maar u hebt niet geluisterd en uw oor niet geneigd om te luisteren. Even voor de duidelijkheid, hier wordt dus een volk aangesproken. Jeremia heeft het over u, eigenlijk is het de Heere zelf die spreekt, u. Hij spreekt dus een bepaalde groepering aan. En nogmaals, die groepering, dat is, vers 2, het volk van Juda en de inwoners van Jeruzalem. He, dus dat mag ons ook duidelijk zijn. En dan staat er in vers 5, ze zeiden, he, dat zeiden die dienaren, de profeten, ze zeiden, bekeer u toch, ieder van zijn slechte weg en van uw slechte daden, dan zult u eeuw uit, eeuw in blijven wonen in het land dat de Heere u en uw vaderen gegeven heeft. Ook een mooie uitdrukking, eeuw uit, eeuw in. De eeuw die je uitgaat, dat is de tegenwoordige boze eeuw die al loopt vanaf Noach. En de eeuw die je ingaat, dat is wat de Bijbel noemt de toekomende eeuw. Dus van de tegenwoordige eeuw, daar ga je uit en je gaat de toekomende eeuw in. Nou, zo had het kunnen zijn voor Juda, voor het volk van Juda, als ze zich hadden bekeerd. Ja, dan zouden ze eeuw uit, eeuw in blijven wonen in het land dat de Heer hun gegeven had. Nou, ga niet achter andere goden aan om die te dienen en u voor hen neer te buigen. Verwek mij niet tot toren door het werk van uw handen, dan zal ik u geen kwaad doen. Maar u hebt naar mij niet geluisterd, spreekt de Heer, zodat u mij tot toren verwekte met het werk van uw handen, uzelf ten kwade. Daarom... Zo zegt de Heere van de legermachten, omdat u niet naar mijn woorden hebt geluisterd, zie, ik ga een boodschap zenden en ik zal alle geslachten uit het noorden halen, spreekt de Heere, en ook een boodschap zenden naar Nebukadnezar, de koning van Babel, en dan staat er, mijn dienaar. Ik denk dat Nebukadnezar dat zelf niet zo ervaren heeft, maar van God uitgezien was het een dienaar van hem, want hij deed... wat God wilde. Onbewust waarschijnlijk, maar toch. Ik zal hen over dit land brengen, over zijn inwoners en over al deze volken rondom. Ik zal hen slaan met de ban, hen stellen tot een verschrikking, tot een aanfluiting en tot eeuwige puinhopen. Ik zal uit hun midden doen verdwijnen de stem van de vreugde, de stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom, de stem van de bruid, het geluid van molenstenen en het licht van de lamp. Dan zal heel dit land worden tot een puinhoop, tot een verschrikking. Deze volken zullen de koning van Babel 70 jaar dienen. Maar het zal gebeuren wanneer de 70 jaar voorbij zijn, dat ik de koning van Babel en dat volk, spreekt de Heere, hun ongerechtigheid zal vergelden en ook het land van de Chaldeeën, en ik zal dat maken tot eeuwige woestenijen. Nou, hier wordt dan, in de 12e vers met name, wordt dan over een periode van 70 jaar gesproken. En die 70 jaar die heeft betrekking op het volk van Juda en de inwoners van Jeruzalem, die uit Jeruzalem en Juda werden weggevoerd. En ze werden weggevoerd naar Babel. En dat is tegelijkertijd de plek waar Daniël zich bevindt. Je kunt bijvoorbeeld aan het einde van het tweede kroniekenboek kun je lezen dat in verschillende partijtjes mensen zijn weggevoerd. En Jeremia, die is als profeet, is die eigenlijk achtergebleven in de puinhopen van Jeruzalem. We kennen Jeremia natuurlijk vooral van het Jeremiaden, of Jeremiëren, namelijk van de klaagliederen. En als je de klaagliederen leest, dan blijkt dat Jeremia die schrijft vanuit de puinhopen, van tussen de puinhopen van Jeruzalem. Dus Jeremia is een profeet geweest die al die tijd in het land heeft mogen blijven, terwijl hij zijn volk zag wegtrekken. Nou, en onder diegenen die weggevoerd werden naar Babel, bevond zich ook Daniël. En dan gaan we naar Daniël 9. Daniël, die is op jonge leeftijd, is hij naar Babel gevoerd, als een gevangene. Weet u wel, hij heeft ook verschillende koningen heeft hij gekend gedurende zijn verblijf daar. En dan staat er in het eerste vers: in het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros uit het geslacht van de Meden. Meden en Perzen, dat zijn de volken die bestonden naast elkaar en dat waren de opvolgers van Babel. Het volk van Babel, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën. In het eerste jaar van zijn regering merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heer tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. En ja, dat betekent zoveel als dat Daniël, die zit gewoon te lezen, net als wij net gedaan hebben uit Jeremia 25. En dan leest hij over een periode van 70 jaar. En die 70 jaar, ja, die is zo'n beetje aan het einde gekomen. Dat betekent dat Daniël dus zo'n 70 jaar in Babel geweest is. Hij kwam als jonge jongen, kwam hij in Babel als een gevangene, een jongeling van Juda, samen met zijn vrienden, die we dan kennen als Sadrach, Mesach en Abednego, weet je wel. Maar dat waren dan de Babelse namen. Stel dat hij toen 15, 16, 17 jaar geweest is. Dit is helemaal aan het einde zo'n beetje van het leven van Daniël. En ja, dan moet hij toch wel ruim over de 80 geweest zijn. Toen hij in de boeken lette op de getallen en met name op het getal van de 70 jaar. Je kunt je nog afvragen, waarom is Juda nou 70 jaar in ballingschap geweest? Nou, dat heeft te maken met dat zij het woord van de Heere niet hebben geloofd. En welk woord in het bijzonder hebben ze niet geloofd? Nou, het woord dat ze de sabbatsjaren moesten houden. Elk zevende jaar mocht het land niet bebouwd worden, moest het land rust krijgen. En dan ging daarna weer een volgende periode van 6 jaar aan die begon dan. En dan had je daarna weer het zevende jaar. En 70 keer hebben ze die sabbatsjaren niet gevierd. En menselijk gezien kun je dat ook wel een beetje begrijpen, want ja, dan denk je ook als landbouwer, denk je van ja, ik kan het land een jaar lang laten liggen, ik kan het ook bebouwen en winst maken. Maar goed, dat was dus niet de bedoeling. Het land moest rust krijgen. En dat is nog steeds altijd goed, dat van tijd tot tijd de boer zijn land braak laat liggen. En het gewoon niet verbouwt. Maar goed, is niet anders. 70 keer hebben ze dat overgeslagen en daarvoor worden ze 70 jaar lang in ballingschap gevoerd. En nou zit Daniel zo aan het einde van die periode, zit hij te lezen in Jeremia 25 en dan komt hij erachter. 70 jaar, staat er, zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Nou, dan zegt vers 3, ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Ik bad tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zei, och Heere, grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten. Die uitdrukking wordt ook letterlijk zo in Jeremia 25 gebruikt. Hè? Uw dienaren, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten, onze vaderen en tot heel de bevolking van het land. Bij u, Heer, is de gerechtigheid, maar bij ons schaamte op het gezicht. Nou, en zo gaat dat nog even een tijdje door. Wat wel opvalt, dat is dat Daniel eigenlijk de schuld van zijn volk, en dat is in nauwe zin is dat het volk van Juda, in wat uitgebreidere zin is dat natuurlijk uiteindelijk heel Israël, maar hij doet schuldbelijdenis naar de Heere, bij de Heere, en hij doet dat voor zijn volk. In vers 11, daar staat dan bijvoorbeeld, heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is voor ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God, want wij hebben tegen hem, God, gezondigd. Dus hier verwijst Daniel zelfs in zijn gebed en naar Mozes. Nou, we weten wel uit Mozes, van Mozes uit het boek Deuteronomium, dat er op een gegeven moment gesproken wordt over de zegen en de vloek. Weet je wel, als het volk gehoorzaam zou zijn aan de wet, zou het zegen ontvangen. Als het ongehoorzaam zou zijn aan de wet, zou het de vloek ontvangen. En dat had onder meer te maken met dat het volk dan uit het land weggehaald werd. Nou, dat is wat er niet alleen met Israël gebeurd is, het huis van Israël, maar dat is ook wat er met het huis van Juda, de twee stammen, de overgebleven stammen, Juda en Benjamin, wat daar ook mee gebeurd is. Halverwege vers 11, daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten. Nou, zo gaat het allemaal nog een tijdje door en dan komen we wat verder bij vers 20. Daar staat dan, terwijl ik nog sprak en bad en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël en mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heere, mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God, terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan omstreeks de tijd van het avondoffer. De man Gabriël. Gabriël, we ontdekken zijn naam in de Bijbel 4 keer. Twee keer in Daniel en twee keer in het Lucas-evangelie. En in het Lucas-evangelie wordt ook duidelijk, dat zegt Gabriël ook, dat hij de man is die voor het aangezicht van God staat. Dus een speciale hemelse afgezant van God. En in het Lucas-evangelie kondigt hij de geboorte van Johannes de Doper aan. En even later kondigt hij de geboorte van de Heer Jezus aan. En in beide gevallen zegt hij al van tevoren dat de moeders zwanger zullen worden. Die waren dat op dat moment nog niet eens. En hij zegt zelfs ook al op dat moment dat het jongetjes zullen zijn. Dus dat is op zich al heel, heel bijzonder. Nou, zo worden hun geboorten aangekondigd. En het mooie is, als je dan kijkt wat er vervolgens geschreven staat over de Heer Jezus, dan zegt Gabriël ook van deze zal groot zijn en koning zijn op de troon van zijn vader David. Dus hij zal met macht bekleed worden. En dat is meteen waar Gabriël eigenlijk mee te maken heeft. Die wordt ingezet door de Heer in verband met het koningschap dat door de Heer Jezus Christus uiteindelijk uitgeoefend zal worden. Dat is de reden geweest waarom hij op aarde is geweest, is gekomen. Hè, om het werk van verlossingswerk tot stand te brengen. Maar uiteindelijk had zijn komst, ook weer even naar de mens gesproken, gewoon moeten overgaan in de komst van het koninkrijk. Hè, en het feit dat hij, nadat hij naar de hemel gevaren was, ook weer terug zou keren en zich zou openbaren. En zijn koningschap zou dan aanbreken. Het is eeuw uit, eeuw in. Dat is waar het om draait. Nou, Gabriël, dus een bijzondere persoon. De sterke van God betekent het. Vers 21. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had. Dat is in Daniël 8. Snel aangevlogen en hij raakte mij aan omstreeks de tijd van het avondoffer. Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij en hij zei, Daniël, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen. Want u bent zeer gewenst, begrijp dan dit woord, krijg inzicht in het visioen. Het is ergens wel heel mooi wat hier staat en wat de engel zegt, hè, wat Gabriël zegt. Hij zegt eigenlijk van toen je begon met je smeekbeden, dus dat is wat wij hebben gelezen vanaf, vers 4. Toen kreeg Gabriël al een woord met daarin de uitkomst en in feite de verhoring met betrekking tot die smeekbeden. Dus de Heer die zag dat allemaal al. Je zou haast, als je een beetje kwaad wilde, je zou haast kunnen zeggen van Daniël had het hele gebed niet hoeven bidden. He, want Gabriël was toch al ingeseind en die zou wel gaan. He. Maar goed, blijkbaar is dat toch belangrijk dat alles er staat. He, en dat waar de tijd van de mens gedurende zo'n gebed wat Daniël uitspreekt, gaat die tijd maar rustig en gestaag verder. En ondertussen is de Heer al bezig. He, en voorziet hij in de oplossing. In vers 23, daar staat halverwege ook, u bent zeer gewenst. Begrijp dit woord en krijg inzicht in het visioen. Ja, en dan komt het. Want Daniël, die zat dus te letten op de getallen in het boek Jeremia, 70 jaar. Daar gaat het over, 70 jaar, over het volk van Juda en de inwoners van Jeruzalem. Zo lang zou het land braak liggen en zou Jeruzalem verwoest zijn en zou dat huis van Juda dus in Babel zich bevinden. Maar dan gaat het verder en dan staat er in vers 24, en dat is dan het visioen als zodanig, dan staat er 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad. Om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen, vanaf de tijd dat het woord uitgaat, om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias de vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar in benauwde tijden. Nou, heel eventjes na dat begin, vers 24, daar staat 70 weken. We hadden het eigenlijk over 70 jaar. Een periode van 70 jaar. Maar nu gaat het opeens over 70 weken. En dat woord week, dat is de vertaling van het woordje zeven. He, dus als er staat 70 weken, dan wordt daarmee bedoeld 70 zevens. En dat blijken zevens te zijn in de zin van zeven jaren. Dus een periode van 7 jaar, hè, dat is zo'n jaarweek. Hè, dus niet een dagweek, dat is een periode van 7 dagen. Zondag tot en met zaterdag, hè, dat is 7 dagen. Nou, dat kennen we dan als ook als een zeven, maar dat is een normale week. Maar het gaat hier over, ja, wat dan zo in de Christelijke Volksmond is gaan heten, over een jaarweek. Hè, en dat betekent dat dat Juda heeft 70, dat was de aanleiding namelijk, heeft 70 keer het Sabbatjaar niet gevierd. En die hele periode waarin ze het niet gevierd hebben, hè, 7 Sabbatjaren, die duurde dus 490 jaar. Volgt u? Hè, want het gaat dan ook om 70 Sabbatjaren, maar ja, zo'n Sabbatjaar is telkens het 7e jaar. Dus er waren al 70 zevens voorbij gegaan. Alleen die 70 zevens, ja, die werden nooit gevierd, hè, door Israël en door Juda. Hier gaat het over Juda. En die werden niet gevierd en 490 jaar is dat dus niet gebeurd. Als straf daarop gaan ze 70 jaar in ballingschap. En dan verbindt vervolgens de Heer aan die 70 jaar ballingschap, verbindt de Heer, ja, dat visioen en zegt hij eigenlijk van ja, maar nou komen er ook nog 490 jaar in de toekomst aan. Hè? En in totaal zijn er 70 weken bepaald over uw volk en uw heilige staf. Nou, om stad en om dat allemaal af te ronden, om het heilige der heiligen te zalven en dat allemaal. Ja, en dan staat er vanaf de tijd, even kijken hoor. Ja, dat is, nou, laat ik even bij vers 25 beginnen. U moet weten en begrijpen. En dan staat er vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias de vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Dus er wordt een vooruitzicht gemaakt, een verwachting geschapen, dat na 7 en 62 weken, dat is bij elkaar 69 weken, 483 jaar, dat dan de Messias, de vorst, er zal zijn. Waarom wordt dat nou verdeeld in 7 weken en 62 weken? Waarom stond er niet nou meteen gewoon 69 weken? Was net zo makkelijk geweest, weet je wel. Nou, dat heeft te maken met het feit dat in die 7 weken, 49 jaar lang, dat in die periode Jeruzalem herbouwd werd. He, dus dat is de tijd van de wederopbouw van Jeruzalem. Dat is gebeurd onder leiding van Nehemia en Ezra. Dan kun je in die boeken kun je daar ook over lezen. En terwijl zij aan het herbouwen waren, waren er ook nog wat profeten die hen ondertussen ondersteunden en met geestelijke raad van geestelijke raad voorzagen. He, die waren er, waaronder Zacharia, Haggai. He, dat zijn profeten uit die periode. Nou, dat wordt dan herbouwd. Er staat aan het eind van vers 25, plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar in benauwde tijden. En dan staat er na de 62 weken, en dat is dus ook meteen na de 69, hè? Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Er zijn bijbelvertalingen die zeggen buiten zijn schuld, of meer in de zin van dat hij onschuldig was. En dan gaat het verder. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed. En tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken. En dan staat er 1 week lang. Want we hadden nog steeds 69 weken, terwijl vers 24 begint met 70 weken zijn over uw volk vastgesteld. 7 en 62 is 69, dus we zitten eigenlijk nog op die ene te wachten. En dat is dan wat dan onder ons, hè, als christenen genoemd wordt, de laatste jaarweek. Dus hij zal voor velen het verbond versterken. Dat woord versterken, dat mag je eigenlijk ook opvatten als bevestigen. Een week gebeurt dat. En dan staat erbij, halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die vastbesloten uitgegoten zal worden over de verwoeste. Nou, dat is een beetje lastige taal, ik kom er straks nog wel even op terug. Als we wat anders nog gaan lezen uit de Bijbel. Nou, als je nou zo naar de lijn kijkt, hè, in deze profetie, dan is de lijn is 7 weken, 62 weken, 1 week. En dan zit je in totaal inderdaad op 70 jaarweken. En dat is dan een totaalperiode van 483 jaar. Ja, als je zo een beetje kijkt naar de verschillende uitleggers die hier zeg maar over nagedacht hebben, dan is dat wel grappig. Als je kijkt naar Bullinger, hè, in de Companion Bijbel, die heeft daar ook helemaal een chronologie. Die volgt eigenlijk gewoon deze lijn van 7 weken en 62 weken. En die 62ste week die eindigt dan in het jaar 29 na Christus. En dat fixeert hij op het moment dat de Heer Jezus Christus gekruisigd werd aan het kruis op Golgotha. Tot op de Messias, de vorst. Nou, dat doet, ik weet niet of die naam u iets zegt, Sir Robert Anderson. Zegt die naam u iets? Dat is ook een bijbeluitlegger uit het einde van de 19e eeuw. Dat was in de tijd van Jack the Ripper in Londen. En toen is hij gaan werken als hoofdregisseur van Scotland Yard. En die man die had als hobby bijbelstudie doen. Want dat was een gelovige. Er wordt in biografieën over die man ook gezegd dat in de tijd dat hij daar aan het hoofd stond, dat de criminaliteit significant verminderd was. Staat er wel bij of dat aan hem lag, dat weten we niet. Maar goed, hè? Wel leuk om te lezen. Maar goed, die man die had ook contact met Bullinger trouwens. Die kenden elkaar. En die heeft daar ook een heel boek over geschreven. Die gaat ervan uit dat de Heer Jezus stierf in het jaar 32 na Christus. Dus ook weer die 7 jaar eerst en dan de 62 jaar. Nou, Van Mierlo, onder sommigen ook wel bekend, die gaat daar ook van uit. Alleen die zegt van dat die periode van 62 jaar al gestopt is bij de verwekking en de geboorte van de Heer Jezus. Dus die heeft het over 4 voor Christus. Maar wat bij al diegenen opvalt, dat is dat die laatste jaarweek, die ligt nog in de toekomst. Dus daar is een soort breuk ingekomen in die doorlopende lijn. Charles Welch, die gaat ook uit van 7 jaarweken, oftewel 49 jaar, opbouwen van Jeruzalem. En dan begint ook die 62-jarige periode, die eindigt bij hem ook in het jaar 29 na Christus. Daarna, zegt hij, zijn er nog 5 van die jaarweken al geweest. Dus hij begint eigenlijk bij het begin van de 62, begint hij eigenlijk pas te tellen. Bij die 62 komen er 5 bij en dat is dan de periode van het boek Handelingen. Dan zit je op 67, even goed opletten. En dan zegt hij, dan is er in de toekomst nog een soort voorbereidingstijd die bestaat uit 2 weken. Dan zit je op 69 en dan breekt de laatste jaarweek uit, de 70ste jaarweek. Nou, dat is op zich wel heel interessant hoe dat allemaal zit. Er is ook nog een uitlegger die meent dat alle 70 jaarweken nog in de toekomst ligt. Persoonlijk lijkt mij dat stug. Maar goed, wat in ieder geval opvalt, dat is dat eigenlijk iedereen ervan uitgaat dat die laatste jaarweek, dat die nog in de toekomst ligt. En die laatste jaarweek, zo zegt vers 27 hier in Daniël 9... die wordt omschreven als dat voor velen het verbond bevestigd wordt. Dus er wordt een verbond gesloten. Nou, dat kun je in de Bijbel trouwens wel op andere plaatsen ook terugvinden. Dat het volk zoals dat zich in het land zal bevinden en nu ook bevindt in Israël, dat zal een verbond sluiten met een leider. Nou, het gaat vanavond te ver om daar helemaal op in te gaan, maar die leider die komt Daniël 8 naar voren als de kleine hoorn. Die wordt gesymboliseerd door een kleine hoorn. Nou, laat ik eventjes. Maar die week waarin dat verbond dan gesloten wordt, duurt een week en dan staat erbij, halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Dus er wordt een verbond gesloten. Er is een plek in de toekomst waar geofferd kan worden. En op een gegeven moment wordt dat offeren gestopt. En dat gebeurt op de helft van de week. En dat betekent dus dat die week in tweeën uiteenvalt. 3,5 jaar, 3,5 jaar. Waarvan die laatste 3,5 jaar dus een tijd zal zijn waarin er niet meer geofferd mag worden. Dat mocht blijkbaar voor die tijd wel. En dat is misschien ook wel ten dele een tactiek zal dat zijn. Om een groter deel van het volk achter die leider te krijgen. Nou, eventjes over die periode. Houdt u even de hand bij Daniël, want daar gaan we zo weer naartoe. Maar heel eventjes naar 2 Thessalonicenzen 2. Dat is de op één na vroegste brief waarvan we weten dat hij door Paulus geschreven is. 2 Thessalonicenzen 2, dan weet je ook meteen welke de allervroegste brief is. Dat was namelijk 1 Thessalonicenzen. Maar 2 Thessalonicenzen 2, een brief geschreven in de handelingentijd. En dat is ook een brief die zo geschreven is, alsof de mensen die datgene lezen wat er in Thessalonicenzen staat, alsof ze dat ook echt zullen gaan meemaken. Dus wij zeggen inmiddels, maar goed, wij leven 2000 jaar verder en we weten van, wat hier staat is nog niet in vervulling gegaan, dus dat is vooruitgeschoven in de tijd, komt nog. Maar daar gingen ze niet vanuit in de tijd van handelingen. In de tijd van handelingen werd gewoon de openbaring van de Heer Jezus Christus werd verwacht. Heeft ook iets met die eindtijd te maken, maar daar komen we zo ook op. Er staat in het derde vers, laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. En er wordt hier over die dag gesproken, dat heeft te maken met wat er aan het eind staat van vers 2, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Hier staat de dag van Christus, maar we weten uit de Bijbel dat de dag van Christus eigenlijk iets is wat specifiek bij het lichaam van Christus hoort. Als je in de NBG dit leest, dan staat hier de dag des Heren. Dus er staat niet de dag van Christus, maar de dag des Heren. En de dag des Heren, dat is die laatste dag, als je het toch over zevens hebt. Dat is de laatste dag in het grote plan van God. Dat bestaat uit 7 dagen van 1000 jaar. En die laatste dag wordt de dag des Heren genoemd. Dat is de dag die de Heren toegewijd is. Nou, laat niemand je misleiden, zegt Paulus dan, vers 3, alsof die dag al zou aanbreken. Want, zegt hij, eerst, dus voordat de dag des Heren aanbreekt, dus voor de openbaring van Christus, eerst moet de afval komen en de mens van de wetteloosheid. Nou, dit is ook een onderwerp, een van de onderwerpen die later nog aan de orde komen. De mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, die moet geopenbaard worden. En dan staat er in vers 4, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Dus er is hier sprake van een moment waarop deze mens der wetteloosheid, de zoon van het verderf, zich in de tempel gaat zetten. Nou kon Paulus dat heel makkelijk schrijven toen, de tweede Thessalonicenzenbrief, want hij schreef dat op een moment dat de tempel er nog stond in Jeruzalem. Dus toen die Thessalonicenzen dit lazen, ze kregen deze brief, dachten ze echt niet daar bij het woord tempel aan een of andere tempel van een Griekse god of zo. Nee, ze dachten aan de tempel die in Jeruzalem staat. En dat is ook de plek waar die mens der wetteloosheid zich zal neerzetten, om zich te laten aanbidden. Het betekent trouwens dat er ook aanbidders zijn, notabene. Want als je je laat aanbidden, dan moet je wel aanbidders hebben. Dus er zijn mensen die dienen die tegenstander van God, uiteindelijk. Nou, houd dat even vast. Het moment waarop hij zich in de tempel zet, dat is wat in Daniël 9 samenvalt met dat stukje uit vers 27, halverwege de week. Halverwege de week. Dus dan breekt er een periode aan van 3,5 jaar. Als je dat in dagen omzet, dan heb je het over 1260 dagen. Het heet ook wel een tijd, tijden en een halve tijd. Nou, en dat stukje periode, dat is een periode die ook in het boek Daniël nog verschillende keren voorkomt. Ik heb even een lijstje daarvan gemaakt. Nou, we beginnen dan gewoon even bij Daniël 9, vers 27. Daar gaat het over een week en het gaat over halverwege de week. Dan zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Er staat hij met een hoofdletter. Nou, ik denk dat je daar echt een kleine letter van moet maken. Want het is de tegenstander die het doet. Die zorgt dat slachtoffer en graanoffer ophouden. Daarmee werd God geëerd. Hij zorgde ervoor dat het ophield, doordat hij zichzelf als voorwerp van verering in de tempel zette. Of zal zetten. Dus halverwege de week. Nou, als je naar Daniël 7 gaat, vers 25... daar horen we ook iets over die persoon. En daar staat: woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. We komen ook later in het seizoen nog terecht bij de beesten uit het boek Openbaring. En dan zullen we precies dezelfde woorden lezen als de woorden die hier staan. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen. Ze zullen in zijn hand worden gegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. En dat woordje tijden, dat staat in de tweevoud. Dus je hebt een tijd, je hebt tijden, dan komen er twee bij, dat is drie. En een halve tijd, dan heb je 3,5. Ik breek mijn vingers bijna, maar 3,5. Zo wordt die periode daar genoemd. En dat is dus een tijd waarin die eindtijdheerser, om het maar even zo te zeggen, woorden tegen de Allerhoogste zal spreken. Tegen. Niet om even gezellig te babbelen, maar als tegenstander zal hij dat doen. In Daniël 8, tussen twee haakjes, in Daniël 8, daar vind je in vers 16... ook Gabriël, de naam Gabriël. En daar gaat het in, even kijken, het 14e vers. Gaat het over de tijd. Nou, ik moet er even vers 13 bij lezen. Daar staat: toen hoorde ik een heilige spreken. En een heilige zei tegen de ongenoemde die sprak: hoe lang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden? Hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? En hij zei tegen mij: tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Dus dan gaat het opeens, gaat het daar over 2300 avonden en morgens. En ik denk dat we daaruit moeten afleiden dat het gaat om 2300 dagen. Dat is meer dan de helft van de jaarweek. Nou, als je dit op de chronologische lijn zet, dan kom je er wel achter dat die 2300 dagen, die periode, die begon ergens, ja, zeg maar zo'n beetje halverwege de eerste helft. En die loopt door tot aan het einde van die laatste jaarweek. En dus daar werden de voorbereidingen in feite al getroffen. Vanaf die 2300ste dag voor het einde van de laatste jaarweek werden de voorbereidingen al getroffen dat de tegenstander van God zich in de tempel zou gaan zetten. Het moest allemaal nog eventjes gerealiseerd worden. Maar daar komt het dan wel uiteindelijk op neer. En dan zet hij zich daar. In het 12e hoofdstuk. Daar staat in het 7e vers. Toen hoorde ik de man, gekleed in linnen, die zich boven het water van de rivier bevond, en hij hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij hem die eeuwig leeft, na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, dan heb je die periode weer, wanneer hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen. Nou, dit verwijst weer echt naar die tweede helft. Die tweede helft van die jaarweek, dus die 3,5 jaar. We zullen trouwens ook later, als we het over die beesten hebben, zullen we nog wel zien dat in het boek Openbaring daar ook steeds naar verwezen wordt. Dus ook, het gaat over 3,5 dag in Openbaring. Het gaat in Openbaring over een tijd, tijden en een halve tijd. Het gaat in Openbaring over 1260 dagen. En het gaat in Openbaring over 42 maanden. En 42 maanden is precies een halve jaarweek. Dat is weer precies 1260 dagen. Dus, maar goed, dat komt wel als we daar mee bezig gaan. En er staat er nog wat. Dus hier gaat het dan in vers 7 over die tweede helft. Maar dan staat er even later nog, in vers 11... van de tijd af tot het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het 290 dagen. Welzalig is hij die blijft verwachten en 1335 dagen bereikt. Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, u zult opstaan in uw bestemming aan het einde van de dagen. Hier wordt dan een periode genoemd van 1290 dagen en een periode van 1335 dagen. Die beide perioden die beginnen ook weer in het midden van die jaarweek. En die lopen eigenlijk nog uit, die overlappen nog enigszins. Dat laatste stukje met 30 dagen en met 75 dagen. En dan is de totale macht van de tegenstander van God is weg en opgeruimd. Op het moment namelijk dat de Heer Jezus Christus zich openbaart en zich te midden van zijn volk zal openbaren als de koning. We hebben over die lijn van de 70 jaarweek hebben het gehad. Die laatste jaarweek moet nog vervuld worden, wat daarin beschreven staat. Dat is wel belangrijk natuurlijk, als u nog even mee terugbladert naar Daniël 8... dan zie je daar staan eerst gaat het in dat 14e vers over die 12, over die 2300 avonden en morgens en dergelijke. Maar dan staat er in vers, in vers 17... Nou, vers 16 begin ik. Ik hoorde een stem van een mens tussen de oevers van de Oelai. Hij riep en zei, Gabriël, laat hem daar het visioen begrijpen. En hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. En toen hij kwam, werd ik door angst overvallen. En ik wierp me met het gezicht ter aarde. En toen zei hij tegen mij, begrijp, mensenkind, dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. In de NBG-vertaling staat hier op de eindtijd. En dit is dus de tijd van het einde. En waar heeft dat visioen betrekking op? Nou, dat heeft betrekking, als je het helemaal in de context gaat lezen, heeft het betrekking op die laatste jaarweek. Dat is de tijd van het einde. In hoofdstuk 11, vers 35, komt die uitdrukking ook nog voor. Daar staat, van de verstandigen zullen er struikelen om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd. Daar gaat het ook over de tijd van het einde en de vastgestelde tijd. Nou, en in hoofdstuk 12 heb je dan in vers 4 een verwijzing naar die tijd van het einde. Er staat, maar u Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Dat is niet de kennis van de wetenschap. He, dat hoor ik wel eens, dat dat dan bedoeld zou worden. Wat is de mens toch tot veel in staat en wat kennen we veel? Nee, het gaat hier over de kennis van God en van het woord van God. En dan staat er nog in vers 7. Toen hoorde ik de man gekleed. Nee, sorry, ik zeg vers 7, ik moet vers 9 hebben. Vers 9, er staat, toen zei hij, ga heen Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Kijk, en dat is natuurlijk het aparte. Als die tijd van het einde of de eindtijd aanbreekt, dan gebeuren al die dingen. En voor zover het huis van Juda er dan is, en ze letten op die dingen, gaan ze het ook begrijpen. Dus als het vervuld wordt, dat is het beste bewijs. Van dat het waar is wat God voorzegt in zijn woord. Als het vervuld wordt, dan snap je ook inderdaad hoe het in elkaar zit. En dat is voor ons, en daaraan kun je zien dat wij nog niet in de eindtijd leven, dat is voor ons nu nog best wel lastig. Wij kunnen de grote lijnen uit de Bijbel wel halen. Maar om nou te zeggen van jongens, het is al zover. Nee, dat zou ik nog niet durven zeggen. Misschien ook wel gelukkig. Maar goed, we zien het nog niet. Nou, tijd van het einde, eindtijd, laatste jaarweek, dat zijn, en dat kun je vooral uit Daniël 8 halen, dat zijn twee omschrijvingen van één en dezelfde periode. Wij leven nog niet in de tijd van de laatste jaarweek, zover is het nog niet, er is zelfs nog ineens een tempel, dus, of een heiligdom waar dat zou kunnen gebeuren in Jeruzalem. Dus er moet nog wel wat water door de Jordaan vloeien, zeg maar, voordat zover is. Maar dat het gebeuren gaat, dat kan niet anders. Want de Bijbel die zegt dat. Nou, die tweede periode of die tweede helft van die laatste jaarweek, dat is een tijd, die wordt in de Bijbel ook wel genoemd de grote verdrukking. En anders gezegd ook wel de tijd van Jacob's benauwdheid. En dat is een belangrijke, want het enige volk dat in de verdrukking komt, is namelijk het volk van Jacob. Oftewel, het eigen volk van God. Je hoort wel eens mensen zeggen van als ze een beetje gaan nadenken over de hoop die wij hebben als gelovigen. Hoor je wel eens mensen zeggen, dus dan komen wij toch in de grote verdrukking. Nou, nee. Er is misschien een kans dat je het meemaakt, maar dat is wat anders. Het volk dat in de grote verdrukking komt, dat is het volk van God zelf. Nou, als we even naar Matteüs 24 gaan. Matteüs 24, de reden van de laatste dingen, stond er in de MBG-vertaling altijd boven. Hier staat de tekenen van het einde van de wereld. Nou, dat klinkt gelijk wel heel erg niet goed. Matteüs 24, het derde vers. Dat is de vraag waarom dit gedeelte ook draait. En die vraag die luidt als een vraag van de discipelen. Ze zitten daar op de helling van de Olijfberg. En dan gaan de discipelen naar hem toe, toen ze alleen waren, en dan zeggen ze, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? Wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld?
Wanneer zullen deze dingen gebeuren? Ja, wat bedoelen ze daarmee? Nou, daarmee verwijzen ze naar wat er in vers 2 staat. He, want de Heer Jezus loopt met zijn discipelen zo Jeruzalem uit. En dan zeggen die discipelen van, moet je toch eens kijken, wat een geweldige stad. De tempel, moet zien hoe geweldig dat eruit ziet. En dan zegt de Heer Jezus, ziet u dat alles? He, vers 2. Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En zo is het ook uiteindelijk gebeurd, hè? In het jaar 70, toen kwam het volk van een vorst, zegt Daniël 9, kwam en heeft Jeruzalem verwoest. En er is letterlijk geen steen op de andere gebleven. De klaagmuur, sommige mensen denken dat de klaagmuur, dat dat een van de muren van het heiligdom is geweest, maar dat is niet zo. Want er is geen steen op de andere blijven staan. En ze hebben daarna uit de brokstukken hebben ze weer die klaagmuur gebouwd. He, maar ziet u dat niet, he, zegt de Heer Jezus. Nou, en dan zeggen zij, wanneer gaat dat gebeuren? In vers 3. En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Het teken, er staat dus niet, wat is het teken van uw komst en het teken van de voleinding van de wereld? Nee, er staat één keer het woord teken. En het woord komst, in de Statenvertaling wordt dat weergegeven als toekomst. Het gaat daar over de aanwezigheid, de parousia van de Heer Jezus Christus. En de voleinding van de wereld, dat is de voleinding van de eeuw. Dus er komt een einde aan de tegenwoordige boze eeuw. Eeuw uit, eeuw in. Hè? Dan heb je hem weer. Dus in feite stellen zij een vraag. En die vraag die gaat over het teken. We zullen zo zien wat dat teken is. Gaat over een teken. En dat teken staat tussen de tegenwoordige eeuw en de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus in. He, dus dat is een beetje lastig hier te begrijpen, omdat je het hier hebt over de komst. En dat woordje komst, dat duidt op een tijdstip. Maar het gaat over de toekomst van de Heer. Het gaat dus over een periode. He, het gaat over het einde van de tegenwoordige boze aion of eeuw. En het gaat over de aanwezigheid, parousia van de Heer Jezus Christus daarna. En beide worden kenbaar door een teken. Eén en hetzelfde teken namelijk. Nou, de Heer Jezus gaat het een en ander vertellen. In Daniël hebben we gelezen dat die periode van 9 jaar, of van 62 jaar, dat een periode zal zijn waarin er oorlog zal zijn en van alles. De Heer Jezus spreekt daar ook over. Er zullen oorlogen zijn, geruchten van oorlogen, pest, van alles zal er plaatsvinden. Aardbevingen en ga zo maar door. En dan komt vers 15. En daar staat dan, wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël. De gruwel van de verwoesting. Dat is wat Daniël zegt, ik zal het u voorlezen in Daniël 9 vers 27. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die vast besloten uitgegoten zal worden over de verwoeste. Nou, die gruwel van de verwoesting, waar de Heer Jezus het over heeft, die blijkt te gaan staan, hè, waarover gesproken is door de profeet Daniël, als u die zult zien staan op de heilige plek. Laat hij die het leest daarop letten. Kijk, dat is zoiets. Dit wordt gewoon in de Bijbel gezegd, de Heer Jezus zegt het, maar als het één keer zover is, dat er inderdaad een heiligdom herbouwd is en dat daarin in feite een afgodsbeeld zal worden opgericht, dat is een gruwel. In Openbaring wordt daar ook letterlijk zo over gesproken, dat zullen we laten zien. Dan snap je ook meteen hoe je het op moet vatten. En dan weet je ook meteen wat er aan de hand is. Nou, als je dat ziet staan, zegt de Heer Jezus, dan moeten degenen die in Judea zijn vluchten naar de berg. Moet zorgen dat je wegkomt. He, daar waar nu ook door christelijke organisaties ontzettend veel moeite wordt gedaan om Joodse mensen terug te krijgen in Israël, moet je je realiseren dat dat de slechtste plek is voor een Jood om te zijn. Hè? Het is niet anders. En het is zelfs zo dat de Heer Jezus zelf zegt van ja, als het nou één keer zover is, dan moet je zorgen dat je weg bent. Je moet niet naar, je moet eruit weg. Hè? En ja, de grote lijn is ook dat in de toekomst, als de Heer Jezus zich geopenbaard heeft, dat hij in de woestijn, net als toen, in de woestijn het verbond zal sluiten met zijn volk. En dan als hoofd, aan het hoofd van het volk, Jeruzalem zal binnengaan. He, dus wat er al nog is dan in Jeruzalem, dat moet er juist uit. Nou goed, dan staat er in vers 21. Want dan zal er een grote verdrukking zijn. En dat dan, dat slaat terug op het moment dat die gruwel van verwoesting in het heiligdom staat. Dan zal er een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe en zoals er ook nooit meer zal zijn. Ja, indrukwekkende woorden. En die grote verdrukking die valt samen met die tweede helft van de jaarweek, de laatste jaarweek van Daniël. Ik lees u even een paar woorden voor uit Daniël 12. Daar staat, in die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. Dat zijn eigenlijk precies de woorden die de Heer Jezus zegt. Hè? In die tijd zal uw volk ontkomen, ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. En vele van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. De verstandigen zullen blinken als de glans met het hemelgewelf, van het hemelgewelf en zij die er velen rechtvaardigen als de sterren voor eeuwig en altijd. He, nou, vooral in dat eerste vers, daar gaat het over die benauwde tijd, tijd van Jacob's benauwdheid. Het gaat over de tijd dat Michael zal opstaan, dat is ook wonderlijk. Want als je een openbaring leest over het moment dat Michael genoemd wordt, dan blijkt hij te strijden tegen de duivel. En dan wint hij die strijd en dan wordt de duivel op de aarde geworpen. En die weet dat hij dan weinig tijd heeft, namelijk 3,5 jaar. En dat is, ja, wat dat betreft geeft de Bijbel daar eigenlijk zo ontzettend veel informatie over, dat je daar op zich toch wel een heel mooi beeld van kan krijgen hoe het zit. Nou goed. Grote verdrukking, die breekt dan aan en dan staat er in vers 29, en meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal zijn schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Dus in de afgelopen jaren is er heel wat te doen geweest omtrent de bloedmanen, hè. Er zijn boeken over geschreven, er is een bestseller geweest, voor Nederlandse begrippen. En je hoort er niks meer over. Want er is iets in voorzegd, dat is niet uitgekomen. Nou, dat kon ik van tevoren wel al zeggen. Dus dan had je zo die 20 euro in de zak kunnen houden. Had je nu veel beter kunnen gebruiken, zeg maar. Lekker lang ondergoed voor de warmte. Ja. Maar goed, hier wordt daarover gesproken. En wanneer gebeurt dat? Ja, daar staat hij meteen na de verdrukking van die dagen. Dus die tijd van verdrukking is er. En meteen daarna, hè, nou, dan wordt hier gezegd, meteen na de verdrukking van die dagen zal zon verduisterd worden, de maan zal zijn schijnsel niet geven, sterren zullen van de hemel vallen, de kracht van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan staat er, zal aan de hemel het teken van de zoon des mensen verschijnen. Wat is het teken van uw aanwezigheid en van de voleinding van de wereld? Nou, hier heb je het. Het teken zal verschijnen, dan zullen al de stammen van de aarde, dat zijn de 12, rouw bedrijven en ze zullen de zoon des mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. Hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal en ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Ja, en dan breekt dus die nieuwe tijd aan. En met de openbaring, meteen na de grote verdrukking en de openbaring van de Heer Jezus Christus, breekt ja, de tijd aan van de parousia van de Heer. De aanwezigheid van de Heer. Dat gebeurt allemaal in en tijdens ja, die eindtijd, die laatste jaarweek. Ik wil nog eventjes, ik hoop dat dat wat u betreft nog wel even kan. En we zijn er nou toch. Nog heel even naar Openbaring. Want het boek Openbaring, en dat komt nog wel vaker aan de orde dit seizoen, dat begrijpt u, want dat kan niet anders hè, bij zo'n onderwerp. Maar het boek Openbaring, dat schrijft, of dat gaat, bedoel ik, voor het grootste deel over de eindtijd. Hè, gaat voor het grootste deel over de eindtijd. En dat boek, ja, dat voordat het daarover gaat, is er een soort van inleiding en er is ook een soort van nawoord. Nou, ik heb even wat woorden daarvan opgezocht. Er staat in Openbaring 1, vers 1, daar staat de openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Spoedig. Ja, dat kan dan hier wel staan, maar wat is nou spoedig? Want het duurt nu al zo lang. Over het algemeen is altijd aangenomen trouwens dat het boek Openbaring en het evangelie van Johannes en de drie brieven van Johannes allemaal geschreven zijn zo ongeveer rond het jaar 90. Maar langzamerhand worden er ook wel wat andere ontdekkingen gedaan en kun je nu al terugvinden dat men er eigenlijk van uitgaat dat het boek Openbaring voor het jaar 68 al geschreven is. Net als het Johannes-evangelie en net als de brieven van Johannes. En dat is wel belangrijk om te weten. En dat boek Openbaring is daarmee dus geschreven nog net alsof het direct volgt op het boek Handelingen. Dus de geschiedslijn in het Nieuwe Testament die loopt via Handelingen, begint bij de Evangeliën, via Handelingen, loopt die naadloos over in het boek Openbaring. En als je dat toen las, dan klopt het inderdaad, het zal spoedig geschieden. Nou, er is iets tussen gekomen, de tussenperiode, de periode van het lichaam van Christus. Maar wat er allemaal beschreven staat in de Openbaring, och, dat gaat zeker nog gebeuren. Dus wat spoedig moet geschieden, staat er. En dan staat er in het derde vers, zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Dus er moeten dingen spoedig geschieden en de tijd is nabij. En die tijd, dat duidt op de eindtijd. Hier lees je dat. In het laatste hoofdstuk van Openbaring, moet je maar eens meebladeren, daar staat het ook. Dus hetgeen weldra geschieden moet en de tijd is nabij. Dat zijn woorden die worden, beide uitdrukkingen die beide twee keer gebruikt worden in Openbaring. En aan het eind van het Bijbelboek in hoofdstuk 22 vers 6... daar staat, hij zei tegen mij, dat is de engel die Johannes begeleidde, hij zei tegen mij, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. Dan heb je dat spoedig weer. En dan staat er in vers 10, en hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Dus Daniel moest het nog wel verzegelen. Maar Johannes zat er al zo dichtbij. Nee, nou hoeft het niet meer verzegeld te worden. Verzegel het niet, want de tijd is nabij. Nou, nogmaals, die tijd die beschreven wordt in de Openbaring, dat is voornamelijk alles wat er gebeurt in de eindtijd. Het gaat in Openbaring over de zeven zegels van de verzegelde boekrol. Nou, al die zeven zegels, die houden verband met de eindtijd. Het gaat in Openbaring vervolgens ook over de 7 bazuinen. Bazuingeschal, 7 engelen die zullen blazen op de bazuin. Gebeurt allemaal in de tijd van Openbaring. En het gaat, of in de eindtijd. En het gaat in het boek Openbaring ook nog over de schalen, de 7 schalen van gramschap. Ook dat gebeurt allemaal in die eindtijd. Het is wat dat betreft een heel wonderlijk iets. Als je leest over de zegels, je weet wel, die 7 zegels, die worden allemaal geopend. En het laatste, aan het einde van die beschrijvingen, zie je bij het 6e zegel staan dat de hemel open gaat. En dan komt het 7e zegel en dat 7e zegel omvat de 7 bazuinen. Nou, en dan wordt daar aan de hand daarvan het een en ander beschreven. En dan kom je bij de 7e bazuin. En de 7e bazuin is de bazuin van de openbaring van Christus. Meteen, denken wij dan nu, na de verdrukking van die tijd. En als de Heer Jezus Christus komt, dan zal hij ook, of dan zullen ook de 7 schalen van gramschap uitgegoten worden. En ja, dat gebeurt allemaal zo rond het moment dat hij komt. Ik heb het wel eens vergeleken met zo'n, die beschrijving in de openbaring, wel eens vergeleken met zo'n overhead projector, weet je wel, dat vinden we nu ouderwets, hè? Weet je wel, dat ding wat je bij je sheets op moest leggen, en dan werd er achter je werd er iets geprojecteerd. Ja, dit is natuurlijk veel handiger allemaal. Maar goed, dat had je toen, en het is net, hè, alsof je hebt een sheet met daarop de volgorde van de 7 zegels, eindigend met een verwijzing naar de openbaring van Christus. Nou, die leg je erop. Heb je hem zo liggen. Klaar. Kun je het zien. Maar dan pak je het volgende sheet. Ook transparant, hè. Maar daarop staan de 7 bazuinen. En dan ook weer eindigend met het moment dat de openbaring van Christus plaatsvindt. En die kun je er zo opleggen. En dan zie je opeens dat die gebeurtenis in de eindtijd niet alleen maar een beschrijving kent aan de hand van 7 zegels, maar ook een beschrijving kent aan de hand van de bazuinen. Het wordt eigenlijk steeds intenser. En dan krijg je nog een sheet en daar staan die 7 zegels op. En dat heeft allemaal heel nauwgezet te maken met het einde van die periode, het einde van de eindtijd. Namelijk dat wat er gebeurt rond en in verband met de openbaring van Christus. En dan zie je daaraan dat Johannes het allemaal gezien heeft. Het is een visioen op Patmos. Hij heeft het allemaal gezien. Maar het is allemaal zo intens wat er gaat gebeuren, dat het niet zomaar even als één doorlopend verhaaltje te schrijven is of zo. Nee, dat gebeurt heel nauwgezet aan de hand van zegels, bazuinen en schalen. Nou, en het grootste deel van Openbaring gaat daarover. Vers 4 tot en met hoofdstuk 19 van Openbaring, Openbaring 4 tot en met Openbaring 19, gaat daarover. Gaat over de eindtijd. En daarna krijg je nog een stukje over, hoe heet dat, het duizendjarig rijk. Maar dat is maar een heel kort stukje. En dan nog een verwijzing naar de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, nieuwe schepping. Nou, maar allemaal vrij kort. Maar heel uitgebreid wordt het beschreven in Openbaring. En ondertussen wordt dat als het ware omgeven door die teksten van het moet spoedig gebeuren en de tijd is nabij. Nou, die tijd die komt en daar gaan we naartoe, maar we zijn er nog niet. En misschien maar goed ook. Nou, als je nu zo terugkijkt in de afgelopen jaren, dan kunnen zelfs wij met ons beperkte begrip kunnen zien dat er allerlei dingen aan het gebeuren zijn. Laten we wel zijn. Als je de laatste tientallen jaren achterom kijkt, dan zie je dat er steeds met een soort golfbewegingen dingen gebeuren. Maar wat nu de laatste tijd vooral zo blijkt, is dat het overspoelt allemaal. Weet je wel, het een is nog niet afgelopen of het volgende, dat dient zich alweer aan. En we zien steeds meer dat het naar een bepaalde richting toe gaat. En dat heeft alles te maken uiteindelijk met die aanbidders van de Satan. Daar heeft het mee te maken. Want dat zijn zoals Paulus ze noemt in Efeze 6, dat zijn de wereldbeheersers van de duisternis van deze eeuw. He, zonen van de ongehoorzaamheid worden ze wel genoemd. En het zijn ook degenen waarover de toorn van God geopenbaard zal worden aan het einde van de eindtijd. En dan, ja, dan zal de tegenwoordige boze eeuw voorbij zijn en dan breekt de nieuwe, de toekomende eeuw aan. En dat is een periode waarin Christus God zal zijn in deze wereld. En aan het hoofd van zijn volk zal zorgen dat zegen, vrede en gerechtigheid tot stand komen. En dat is uiteindelijk voor de wereld in ieder geval een geweldig vooruitzicht. En wij, wij hebben dat moment dat we met Christus gaan verschijnen in zijn heerlijkheid. En dat is onze hoop. Nou, daar gaan we naartoe, broeders en zusters. Zullen we met elkaar de Heere danken? Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken, Heer, dat we hier deze avond zo bij elkaar mogen zijn. Heer, en ook willen we danken voor degenen die dit allemaal later nog beluisteren. Dank u wel, Heer, dat u ons in die gelegenheid stelt. Heer, en dat het ook goed is, Heer, om bij elkaar te zijn en elkaar te ontmoeten. En rondom uw woord bezig te zijn met de dingen van u. We willen u danken, Heer, dat u dat alles ook weer wilt uitwerken in onze harten. Daarmee tot uw doel wil komen. Heer, we ontdekken dat er eigenlijk zo ontzettend veel over deze dingen staat in de Bijbel. Dat het ons ook best wel wat kan overweldigen. Maar we weten ook, Heer, dat u door uw Heilige Geest, Heer, het allemaal zo toepast in onze levens. Zodat het toegepast wordt in overeenstemming met uw wil. Heer, en we danken u dat u ons daarin zo rijk wil zegenen en dat u ons daarin ook zo nabij bent. Dank u wel daarvoor. Dank, Heer, dat we zo deel hebben gekregen aan onze Heer Jezus Christus. Dat we deel mogen uitmaken van dat ene lichaam. Dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegen, nu al, boven bij u in de hemel, in Christus. En Heer, we willen u daarvoor danken dat ons leven met hem verborgen is in u. Heer, en daarom mogen we weten dat we onder alle omstandigheden veilig zijn voor wat er ook gebeurt. We danken u daarvoor, Heer. En we danken dat u de grote overwinnaar bent in alles. Amen. Amen. Nou, dat was het begin. Het begin van het einde. Ja. Over 4 weken dan is Job er ook weer. Maar dan gaat Job ook de Bijbelstudie verzorgen. En dan, zoals het er nu ongeveer voor staat, krijgt u dan deel 1 van de dagen van Noach. Hè?
Reuzen op aarde.
Reuzen op aarde.